en een eigen visie ontwikkelt. En als je aan de slag gaat met een omgevingsplan en werkt in de geest van de omgevingswet, dan kan je ook een goede inhoudelijke discussie voeren, mocht dat ooit nodig zijn. En kan je ook al nu nadenken over je ambities in plaats van die af te laten hangen van wat er nog wordt geregeld. Dus dat is het antwoord daarop. Vraag over het budget van 172.000 euro is een keuze geweest van de stuurgroep. Het is een project met veel mitsen en maren en nog wat open eindjes. Maar we hebben ervoor gekozen om met de kennis en inzichten van nu een zo reëel mogelijke budgettaire planning te maken voor wat we nodig hebben voor volgend jaar. Want je ziet, we schuiven dit jaar ook wel weer een bedrag door. Hè, of dat stellen we voor, hè, want er wordt hier niks besloten in het raadsvoorstel. Het is meer inzicht geven hoe wij het in de begroting hebben verwerkt, waar u volgende maand een besluit over neemt. Maar ja, we hebben het zo reëel mogelijk geprobeerd met de kennis en kunde die we nu hebben. En het is ook een keuze van de stuurgroep geweest om niet op voorhand een enorme voorziening aan te leggen waaruit we kunnen putten, zodat we op deze manier kunt u ook beter monitoren hoe we er financieel voor staan en hoe het project draait.
Andere vragen?
Corne Heppel, CDA. Ja, ik heb nog een vraag over de dynamiek van zo'n wet. Kijk, de verwachting is natuurlijk de komende 10 jaar. Milieu, stikstof is een discussie. Geluid van warmtepompen wordt een discussie. Dus we krijgen heel veel milieuachtige, klimaatachtige discussies in de toekomst. En dat zal zeker invloed hebben op zo'n wetgeving. Maar hoe werkt het dan in de dynamiek van zo'n wet? Hè? We maken een wet en dan komt er weer nieuwe regelgeving. En de verwachting is natuurlijk dat het de komende 5 of 10 jaar wel heel snel op elkaar zou kunnen gaan volgen. Als we al onze klimaatdoelstellingen willen bereiken.
Dat is een moeilijke vraag. De wet, de omgeving.
Je kunt daar ongetwijfeld beknopt antwoord op geven.
Ja.
Beknopt.
De omgevingswet zelf bevat geen milieuregels zoals stikstof of maatregelen ten aanzien van duurzaamheid of voorschriften ten aanzien van participatie. De omgevingswet zelf is een soort kapstok, een raamwerk, een nieuwe manier van werken, nieuwe instrumenten. In plaats van een bestemmingsplan krijgen we een omgevingsplan, in plaats van de structuurvisie krijgen we de omgevingsvisie. Dus aan de omgevingswet zelf verandert niks. Die voegt gewoon een aantal wetten bij elkaar, zoals de wet ruimtelijke ordening en milieurecht. En allemaal van dat soort wetten. Dan zijn er nog specifieke wetten. En daar doelt u ook op. Die heten de aanvullingswetten. Die zijn ook in de maak of al bijna bekend. En die treden ook tegelijkertijd dan in werking. Dat is de aanvullingswet geluid. Daar zei ik net van, daar gaat nog misschien wat aan veranderen. De aanvullingswet bodem, de aanvullingswet natuur en de aanvullingswet grondeigendom. En dan rondom dat hele wettelijke stelsel zitten er ook nog allerlei invoeringswetten en aanvullingsbesluiten, en die kunnen ook nog veranderen. Maar laat onverlet dat het wettelijk stelsel, dus de kapstok, is de omgevingswet. En die gaat niet meer veranderen. Daar kunnen we heel duidelijk in zijn. Dus het stelsel is duidelijk. De nadere uitwerking, hè, en het, ja goed, ik denk dat weinig mensen 2 jaar terug hadden voorspeld dat de hele stikstofproblematiek nu zo nijpend zou zijn zoals nu. Er komen altijd nog andere wetten tussendoor, maar de basis staat.
De volgende vragen.
Ja, op Roosma, VVD. Ik had een paar vragen over de DSO, digitaal. Hoe heet het nou? Ja, sorry. In de notitie wordt gepraat dat de uitvoering op dit moment op een 10% zit. Nou ja, 10% dat zegt me eigenlijk dus niet zoveel. Dus ik had graag eens, als ik kan, in het kort even een stand van zaken gehad. Hoe op dit moment de DSO ervoor staat. In de stukken wordt ook gepraat over het aantrekken van iemand. Heb ik gelezen. Dus gaat het gebeuren of gaat dat niet gebeuren? En zover ik me kan herinneren is er nog geen kwartaalrapportage geweest. En wellicht kun je aangeven wanneer we dit tegemoet kunnen zien. Dank u wel.
Het DSO, de stand van zaken. Wij hebben, het staat op 10%, hè. Dat is, ja, is geen harde wiskunde, laten we het daarop houden. Maar goed, we zijn daarmee bezig. Hè. We hebben een extern bureau daarvoor ingehuurd, want dat is best wel complexe stof. Die hebben begin van dit jaar een impactanalyse gemaakt en de checklist nagelopen van die de VNG heeft opgesteld wat je moet doen. Want dat is wel van belang om te vermelden dat de DSO, Digitaal Stelsel Omgevingswet, is niet alleen maar wat ICT-aanpassingen. Daar zitten specifiekere vragen achter over je ambitie voor dienstverlening, over je kwaliteit van gegevensmanagement, gegevensbeheer. Wat de stand van zaken op dit moment is, is dat wij, de belangrijkste stap is wel het aanschaffen van bepaalde ICT-applicaties. Daarvan heeft het college besloten om deel te nemen aan de gezamenlijke aanbesteding die de provincie al heeft gedaan voor SQUID 2020, dat is een ICT-programma. Ja, daar sluiten we bij aan en hebben dus ook het geluk bij, moeten we wel voor betalen. Maar flink voor betalen, maar de provincie biedt dan ook aan om ons te ondersteunen in de implementatie daarvan. Daarnaast moeten wij nog twee andere applicaties aanschaffen. En daar gaan we mee beginnen met de aanbesteding in januari 2020. En er zijn dus een aantal deelprojecten die ook voortvloeien uit het DSO. Want we hebben bijvoorbeeld als gemeente Stijn een visie op dienstverlening. Maar die moet wel worden uitgediept voor de digitale dienstverlening. Dus dat staat in het raadsvoorstel. Ik kan het even zo snel niet erbij pakken. Maar bij de stand van zaken in hoofdstukje 1 staan een viertal concrete korte projecten waar we nu mee aan de slag gaan met de DSO. Dus wel een goede vraag, want het is dus meer dan alleen ICT-applicaties. Het aantrekken van iemand, ik denk dat u daarmee bedoelt een deelprojectleider voor het DSO dat erin staat. Ja, die hebben we al. En wordt ook gecontinueerd, want dit is wel echt heel specifieke kennis. We hebben echt iemand nodig voor onze organisatie die, laten we zeggen, de computertaal spreekt en de ruimtelijke ordeningstaal. En dat is best wel een lastig vak. Is overigens maar 0,2 FTE die we daarvoor uittrekken. Want wij willen het vooral zelf doen, maar we moeten iemand hebben die de hoofdlijnen bewaakt, coördineert en ons aanstuurt en aanspoort en kijkt waar het wel of niet goed loopt. De kwartaalrapportage, als ik het me goed herinner, nou ik weet eigenlijk zeker, hebben we in september een raadsinformatiebriefje gestuurd van 3 regels. Gelet op het feit dat we in oktober bij u terugkomen met een uitgebreide stand van zaken met alles erop en eraan, verwijzen wij naar oktober en slaan we de kwartaalrapportage van september over. Dus dat is zo aangekondigd.
Andere vragen? Ja, bij sommigen moet je het echt afnemen.
Ja. Els Kengedos, ik had een paar vragen over het plan van aanpak. Punt 1 wordt gepraat over de beleidsregelen en verordeningen. Hoe wordt het aangepakt om dit allemaal te gaan bundelen en te vergaren? Ik bedoel, je hebt een hele hoop verschillende verordeningen en regels. En dat moet dus allemaal straks in één, wat ik eruit begrepen heb, digitaal loket komen. Dat was nummer 1 over het plan van aanpak. 3.3, daar staat dat de woonkernen over het overgrote deel afgerond en bebouwd zijn. Maar er zijn ook een aantal projecten die al gaande zijn, die nog niet begonnen zijn, maar wel al in plan zijn. Worden die dan nog meegenomen? En de rest is... is al geweest door de vorige spreker.
Ja, u doelt op het plan van aanpak voor het omgevingsplandeel woonkernen. Hè? Want er zat ook een uitgangspuntennotitie bij voor de omgevingsvisie. Maar dit gaat over de woonkernen. In fase 1 spreken we inderdaad over een technische inventarisatie. Hè? De bedoeling is van een omgevingsplan dat we straks een bestemmingsplan hebben. Dat alle bestemmingsplannen die we nu hebben in de gemeente, zijn er 12. Dat we die samenvoegen tot één plan. En dat al het beleid en de verordeningen die zien op de fysieke ruimte, dus ook zaken die net in de APV aan de orde zijn geweest, daar moeten we dus ook behalve de burgemeesterbevoegdheden, maar de overige zaken moeten we daar ook uittrekken en gaan invoegen in dat mega bestemmingsplan. Zie het maar even zo. Dat is dus een enorme klus. Hoe we dat precies gaan doen, u heeft ook kunnen lezen dat we daar ook externe procesbegeleiding voor hebben gevraagd, want dit is een enorme klus. We hebben het onszelf wel makkelijker proberen te maken of behapbaarder door in ieder geval het grondgebied van Stijn in 3 op te knippen. Woonkernen, buitengebied en bedrijventerreinen. We beginnen met de woonkernen. En we beginnen ook met 4 fases. Hè. En het is voor uw raad ook best wel een enorm complex iets. En daarom hebben we ook het proces opgeknipt in 4 fases. En komen ook na iedere fase van het proces terug bij de raad met een technische planregeling, met een uitgangspuntennotitie. Want er zijn ook bepaalde vraagstukken die we nu niet kunnen beantwoorden. Want u kunt zich voorstellen, als we echt alles één op één overnemen, dan krijgen we een bestemmingsplan van een omgevingsplan van een meter dik. Dat is niet de bedoeling. Een van de wensen ook in het coalitieakkoord is, we koppelen deregulering aan de invoering en implementatie van de omgevingswet. Ja, dat zijn oefeningen, daar kan ik nu geen antwoord op geven, want we beginnen pas net. Hè. Dit is het plan van aanpak, we starten nu. Daar gaan we concreet ook over in discussie met de raad. En dat willen we doen aan de hand van concrete stukken, want dat heeft geen zin om dat nu op basis van theorie te doen. Dan moeten we gewoon maar eens zien hoe zo'n regeling eruit komt te zien en wat we dan kunnen of willen schrappen. Zodat het meer praktijk wordt dan theorie. We hebben inderdaad ook gezegd, de woonkernen zijn, denken wij, relatief makkelijk, want die zijn volgebouwd, afgerond. Er zijn inderdaad nog nieuwe ontwikkelingen, die worden daar ook gewoon in meegenomen. Hoor. Dus, en ook alle afwijkingsbesluiten in de loop der jaren hebben we ook al verzameld. Maar het is een enorme klus, dus daar komen we zeker nog een aantal keer terug. En ik hoop ook aan de hand van concrete stukken daar gewoon over te discussiëren, want het is uiteindelijk een stuk van de raad en de raad moet de uitgangspunten vaststellen en mag gaan schrappen of toevoegen of zeggen bijvoorbeeld welstandsregels van er bestaat straks ook geen welstandsnota meer. Maar we kunnen wel kiezen om de welstandsregels over te nemen in ons omgevingsplan. Ja, dat is een keuze die de raad, misschien zeg je wel als raad van we willen bepaalde gebieden binnen onze gemeente aanwijzen waar welstandsregels gelden en ja, op het industrieterrein maakt het ons niet heel veel uit. Kan ook, hè, dat zijn allemaal keuzes die
voldoende
nog...
Voldoende voorbeelden.
Ja, ja, die nog komen.
Dimond, SB. De omgevingswet, zoals die nu bezig is, is in het leven geroepen om het simpeler te maken voor de burger. Maar als je die stukken zo helemaal doorleest en dan hoort wat ik vanavond nog erbij hoor, dan is dat mijn ziens nog lang niet zo. En dan is het mijn vraag, gaat deze omgevingswet dadelijk niet stranden in eindeloze procedures zoals het nu is beschreven?
Ja, ik heb geen glazen bol, maar ik zal het positief beantwoorden. Het is aan ons de kunst om het simpeler te maken, maar het wordt niet altijd simpeler als je alle wetten bij elkaar voegt. En we hebben in 2013 de WABO gehad en toen zou het ook allemaal beter worden en alles geïntegreerd. En dat blijkt in de praktijk ook wel lastig zijn geweest. Het is aan ons de kunst om al die regeltjes samen te voegen tot een begrijpelijke regeling, maar het wordt niet makkelijker. En is ook een misvatting, dat wordt ook vaak gezegd van decentraal tenzij en gemeentes kunnen nu alles zelf bepalen. Dat is ook niet waar, want er zullen we ook nog wel achterkomen. Het Rijk en de provincie blijven ook gewoon regels stellen. En ja, zoals ik al zei, wij zijn geen eilandje. Dus ja, meer kan ik daar niet over zeggen. We zullen ons best doen om het zo simpel mogelijk te maken.
We zijn weer terug bij de realiteit. Uw vraag.
Ik wilde nog een vraag stellen over het draagvlak. Er wordt gezegd dat er eigenlijk gekeken moet worden als je wilt gaan verbouwen als inwoner, dat je in de buurt draagvlak gaat kijken. Maar goed, daar zit natuurlijk ook een stukje persoonlijk belang bij van de buren, wil je dat wel of niet. Maar het algemeen belang mag niet ondergesneeuwd worden in dat jargon. Ik vraag me dan af of je dan niet in een juridisch traject terecht gaat komen. Want ja, er hoeft maar één in de straat tegen te zijn en je staat eigenlijk alweer bij de rechtbank. Dus ja, ik vraag me dan af, hoe gaan we dat eigenlijk...
Ja, dat is een ontzettend interessant traject. Dat is het deelproject 3-2. Hè? En daarvan hebben we ook gezegd, we komen daar nog eind dit jaar met een uitgangspuntennotitie voor externe communicatie, participatie en draagvlak voor bij u terug. Want ja, dat zijn wel inderdaad de vraagstukken. En ik denk dat iedereen hier in deze zaal wel een aantal casussen kan bedenken. Van ja, heeft de dichtstbijzijnde buurman dan het grootste recht van spreken? Of als iets moet, hè, in het algemeen belang, maar de buurt is tegen, ja, wat doe je dan? Daarvan gaan we in ieder geval uitgangspunten maken. En ja, goed, daar gaan we hier ook over discussiëren. Overigens, de wet zegt, hè, maar dat is ook heel vaag, dat wij, als wij een vergunningaanvraag krijgen, moeten wij toetsen of en hoe participatie is toegepast door een initiatiefnemer. Maar er staat nergens dat als het niet is toegepast, dat het dan een reden is voor weigering. Dus ja, we krijgen alle vrijheid van de wetgever. Wij mogen bedenken wat we mogen gewoon in ons eigen kader gaan bedenken.
Ja, ik wil wel meegeven dat dat wel een beetje duidelijk moet zijn. Want ik denk als je dat heel niet concreet gaat omschrijven, dat je eigenlijk dat nog meer in de hand gaat werken.
Ja, dat is bijna een politieke vraag. Hè. We willen even een kijkje in de keuken geven. We hadden in eerste instantie een uitgangspuntennotitie ook bij de stukken zitten. Dat kan ik wel verklappen, volgens mij. Maar we hebben als college gezegd, wij vinden dat stuk zo belangrijk. Ook gelet op een aantal discussies die op dit moment gevoerd worden of zijn gevoerd. Over draagvlak, over participatie. Wanneer neem je nou burgers mee? Hoe doe je dat nou precies? Dat vinden wij zo'n belangrijk onderwerp waar uw raad ook iets van moet vinden. Zeker over de uitgangspunten. Waar hebben we het nou over? Dat we dat apart willen positioneren. Hè. Nogmaals, Bram heeft ook aangegeven om dat in december nog in de raad te krijgen. En daarmee is die discussie natuurlijk nog niet afgerond. Hè, want dan heb je altijd nog een stukje maatwerk of anderszins. Maar ja, nogmaals, wij vinden in ieder geval dat zo belangrijk. Inderdaad, ja, dat geeft u ook toe dat we daar dat we dat separaat naar uw raad toebrengen.
U heeft begrepen dat er nog vaker over dit onderwerp zal gesproken worden. Of u dat ervaart als een belofte, een positieve belofte of als een dreigement. Dat ligt geheel aan u. Volgende agendapunt is de participatiewet. U ziet dat er, zoals beloofd, enkele gastspelers aan tafel komen. U, heren, u gaat mee in dezelfde procedure. Dat als u het woord neemt, zegt u even wie u bent. En dan kunnen we dat verder doen. U begint met de vraag.
Ja, dat wil ik wel. Ik heb 3 vragen. Ik zal beginnen met de langste. Stel, we kiezen voor optie A of optie 1, deelnemerschap. Dan doet Stijn dat puur voor de WSW, want de participatie, dat doen we, zoals ik begrepen heb, eigenlijk heel goed zelf al. Het WSW-bestand, het aantal mensen, dat zal door de jaren heen flink dalen. En dat zal binnen afzienbare tijd een niveau bereikt hebben waarop je zegt van, ja, konden we er maar uitstappen. Nou, er is een escape-regeling, daar hebben we het gehad over in die raadsconferentie. Maar ja, hoe die escape-regeling uitziet, wat de gevolgen daarvan zijn, dat... Ja, zo in ieder geval voor mij is dat belangrijk om goed te kunnen kiezen tussen deelnemerschap of afnemerschap. Dus ik vraag me af of het een optie is om die kort te beschrijven, de gevolgen daarvan, zodat we die kunnen overzien, die escape-regeling. Heb je Michael? Ik wilde dat ik zo'n sokken had zoals jij, hè. Dat vind ik wel. Dan een... Iets kortere vraag, die heb ik ook al gesteld op 9 oktober, maar ik ben het antwoord daarvan kwijt en mijn excuses daarvoor, maar daarom stel ik ze nog eens. Kijk, na de raadsvergadering straks en na het advies van de OR, van de gemeente Stijn, dan neemt het college een besluit. Maar stel, die twee adviezen, of die twee besluiten, het besluit van de raad en het besluitadvies van de OR, matchen niet, wat doen we dan? En de derde is een vraag van mij over het economisch beleidsplan. Dat loopt van 2017 tot 2020. Daar zijn ten aanzien van WSW en participatie zijn daar doelen in gesteld. En ik vraag me af hoe het is met de realisatie daarvan. Dat waren mijn vragen.
Zullen we die eerst beantwoorden? Is er maar één aan deze kant? Misschien kunt u hem even doorgeven.
Oké, ik zal allereerst bedanken voor het compliment van de sokken. Ik zal ze meenemen. Eerst met de lange vraag aan de slag. Als je kijkt naar de verschillende scenario's die mijn naam is Michael Kalthoff trouwens, daar zou ik mee beginnen. Michael Kalthoff, beleidsmedewerker sociaal domein, die betrokken is bij dit dossier. Als je kijkt naar de verschillende scenario's die uitgewerkt zijn in de notitie, dan zie je bij de deelnemers variant, dus A, zie je dat zowel de WSW als de participatiewet overgaat naar het integraal participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek. Dus niet alleen de WSW, maar ook de participatiewet. Dus dat is het antwoord volgens mij op die vraag. Tuurlijk.
Nee, dat is me duidelijk dat beide overgaan. Maar kijk, als Stijn nu moest beslissen, het participatiestuk, dat gebeurt hier. In eigen huis, dat gaat goed, begrijp ik. Dus ik zeg, als we kiezen voor deelnemerschap of afnemerschap, dan gaat het alleen om bewegen.